Dag, ik ben Michiel de Hoog, correspondent sport bij De Correspondent. In mijn werk zoek ik naar ideeën waarop sport, en dan met name voetbal, anders, beter en verrassender gespeeld kan worden. En ik zoek naar mensen die deze ideeën in de praktijk proberen te brengen. Op het veld en in de bestuurskamer. In deze serie deel ik de verhalen van drie radicale ideeën en hun gepassioneerde uitvoerders. In deze derde aflevering gaat het over jeugdvoetbal. Het jeugdvoetbal zou moeten gaan om ontwikkeling. Om beter worden. Winnen, dat komt later wel. Maar in de praktijk draait veel, zo niet alles, om nu en meteen winnen. En Philippe Pinson, jeugdopleider bij de Franse profclub FC Lorient, kon dat niet langer aanzien. En trok daaruit een logische en dramatische conclusie. Pinson was een van mijn favoriete personages dit jaar. Maar voordat ik verder ga, op De Correspondent schrijven we vaker over radicale oplossingen voor structurele problemen. Neemt Thalia Verkades pleidooi om de files op te lossen. Niet meer, maar minder asfalt. Lees het op decorrespondent.nl/Thalia Verkade. Het jeugdvoetbal kan met een groot, onzichtbaar en mysterieus probleem. Het is groot omdat het stress veroorzaakt en psychologische schade. Omdat talent erdoor afhaakt en omdat veel talent erdoor onontdekt blijft. Het is onzichtbaar omdat het niet geldt als probleem, maar als een nastrevenswaardig doel. En het is mysterieus, omdat zelfs degenen die het probleem zien, niet goed weten wat ze er tegen kunnen doen. Het probleem? Altijd willen winnen. Dit klinkt vreemd. Winnen, daar gaat het toch om in de sport? Hoe kan winnen nou een probleem zijn? Waarom zou je dat niet willen? Nou, met kinderen die willen winnen is niets mis. En kinderen willen trouwens maar wat graag winnen. Het gaat fout als volwassenen willen dat kinderen winnen. En volwassenen willen dat continu. Coaches die langs de lijn aanwijzingen schreeuwen, ouders die basisplaatsen eisen voor hun kinderen, clubs die alsmaar jongere kinderen scouten. Het zijn de bekende symptomen. Maar de darwinistische tijgermoeders, drillsergeanten en goudzoekers zijn niet het grootste probleem. Het ligt subtieler. Clubs die weten dat het geen enkele zin heeft om 7-jarigen te scouten, doen het toch, omdat die speler anders naar een andere club gaat. Trainers die weten dat het resultaat niet zaligmakend is, laten hun ploegjes desondanks puur op de winst spelen. Want als je niet vaak genoeg wint, dan komt er kritiek. En scouts die weten dat vroegrijpe spelers niet de grootste talenten zijn, kiezen toch stelselmatig voor diezelfde vroegrijpe spelers. Het is, kortom, een heel ecosysteem dat volwassenen aanzet tot dit gedrag. Ze zijn dader en slachtoffer tegelijkertijd. De Vlaamse jeugdopleider Bob Brouwijs bedacht voor dit fenomeen een treffende term. Championitis. Want de wens van volwassenen om te winnen is zeer besmettelijk. Zodra de een eraan begint, volgt de ander. En als er een ranglijst wordt bijgehouden, doet iedereen eraan mee. Wat eraan te doen? Onlangs stuitte ik op een club die een radicale keuze maakt, die de problematiek bij de wortel probeert aan te pakken en die daarmee misschien een blauwdruk levert voor een betere jeugdopleiding. Hun besluit? Helemaal geen competitie spelen. De club die dit besluit nam is FC Lorient, een profclub die tot vorig jaar in de hoogste Franse divisie speelde. Drijvende kracht achter het besluit is Philippe Pinson, een van de twee leiders van de jeugdopleiding. Ik ontmoette hem in Utrecht als hij en zijn gezin in een camper op doorreis zijn naar Denemarken. De grote vraag die ik hem wil voorleggen is: waarom maakte hij deze keuze? Tijdens het gesprek geeft hij hier op diverse momenten antwoord op, gevraagd en ongevraagd. Hij spreekt bedachtzaam en zachtjes, waardoor je niet meteen doorhebt dat zijn teksten revolutionair en radicaal zijn. Omdat spelen in een competitie, en dus de noodzaak om te winnen, om niet te degraderen, om kampioen te worden, betekent dat je spelers het spel ontneemt, zegt hij bijvoorbeeld. Ze komen onder een druk te staan die ze niet altijd aankunnen. En jonge voetballers groeien en rijpen nog. Je kunt van hem nog geen constante prestaties verwachten die nodig zijn om kampioen te worden. Je gaat voetballers die pas in de toekomst moeten uitblinken verkeerd beoordelen, namelijk op hun vermogen om nu uit te blinken. En als je competitie speelt, draait alles alleen nog maar om de 3 punten. Bij de ouders, bij de trainers, bij de kinderen. Het gaat nooit om het spel voetbal. Daarom willen we de 3 punten eruit halen, zodat het alleen nog maar om het leren voetballen draait. En je wil kinderen ook niet belasten met problemen van volwassenen. Geldproblemen, werkproblemen, gezondheidsproblemen. Nee, je laat ze spelen, zich ontwikkelen, dingen uitproberen, fouten maken en weer beter worden. Zonder al te veel consequenties. Het volwassen leven, dat komt later wel. En op een voetbalveld is dat natuurlijk niet anders. En er is op een of andere manier het waanidee gegroeid dat kinderen hard worden van spelen in competitie. Dat je ze dan staalt voor het latere bestaan als profvoetballer of zo. Nou, ik geloof daar helemaal niets van. Net als op scholen, zegt Penson, is er veel te veel ambitie, veel te veel controledrift en veel te veel prestatiegerichtheid op jonge leeftijd. En deze mentaliteit mondde vorige zomer uit in actie. Toen deelde de club uit de Bretonse havenstad de Fédération Française de Football per brief mee dat het uit de competitie zou stappen. Wat neerkwam op een beleefd geschreven middenvinger naar het systeem. Maar niettemin een middenvinger naar het systeem. De Franse bond gaf twee antwoorden. Het ene was schriftelijk en formeel, waarin de bond kennis zei te nemen van het besluit. Het andere antwoord was verbaal en venijnig. Weet wel, zei een regionale bondsbestuurder tegen Penson, dat jullie niet meer terug kunnen komen op je huidige niveau als jullie straks spijt krijgen. Je begint dan helemaal onderaan, in de 8e klasse. Ik vatte dat op als dreigement, zei Penson. En het was ook vijandig bedoeld. Maar eigenlijk werkt het heel positief. Er is voor ons nu geen weg meer terug. Wij zitten de komende seizoenen vast aan ons experiment. En we gaan het helemaal omarmen. 3 teams van Lorient spelen nog wel competitie. Maar dat is alleen omdat de reglementen van de voetbalbond dit voorschrijven. Als het aan ons lag, zei Penson, zouden we helemaal geen competitie meer spelen. Dan zouden we compleet vrij zijn. De keuze van Penson is radicaal en misschien denk je zelfs overdreven. Kun je met meer bewustwording niet hetzelfde effect bereiken? Maar dan schudt Penson zijn hoofd. Hij kent de invloed van de ranglijst, van het winnen, van de eerzucht van de coach. Als je afgerekend wordt op winnen, dan wordt winnen datgene waar je op gaat sturen. En hij kan het weten, want hij was zelf ooit zo'n coach. Bij zijn vorige club, Troyes, kreeg Penson alle waardering. Zijn ploegen stonden vaak bovenaan. Spelers die hij had begeleid, tekenden later profcontracten. Hij trainde steeds hogere elftallen en zijn aanzien binnen de club steeg. De club was trots op Philippe, zegt zijn oud-collega Fares Bouazit. Maar ik weet niet of hij trots was op zichzelf. Natuurlijk, ze hadden goed gescout, maar dat is niet zo moeilijk, zegt Penson. En ja, hij had de spelers voorbereid op wedstrijden, maar dat doen alle coaches. En ja, zijn trainingen waren prima, maar zijn oefeningen, die waren verre van uniek. De vraag die steeds luider klonk in zijn hoofd was, had hij wel wat bijgedragen aan dat zogenaamde succes? Had hij spelers eigenlijk wel beter gemaakt? De stand op de ranglijst suggereerde van ja. Zelf wist hij wel beter. De amateurclubs waartegen we speelden hebben veel minder geld, faciliteiten en voordelen waar talentvolle spelers op afkomen. Dus het is niet zo gek dat wij betere spelers hebben en dat we van hen winnen. Ik snap de coaches die trots zijn op overwinningen niet zo goed. Natuurlijk win je van die amateurs. Het pruttelde, borrelde en giste in Pensons hoofd. En toen hij vader werd, versnelde dit proces. Nieuwe vragen kwamen op. En eentje voorop. Zou ik mijn kinderen in de jeugdopleiding doen? Het antwoord was nee. En als het antwoord nee was, dan was er maar één conclusie mogelijk. Hij deed zijn werk verkeerd. Of in elk geval niet op een manier waar hij achter kon staan. Terugkijkend dienden die overwinningen vooral mij, schrijft hij later in een e-mail. Ik kreeg erkenning van beroepsgenoten als mijn teams wonnen. Maar omdat ik me liet leiden door overwinningen, nam ik besluiten over de training van jonge spelers die daar niet klaar voor waren. Onlangs zag hij cijfers uit de Bretagne die hem bevestigden in zijn opvattingen. De afgelopen jaren is zo'n 30% van de spelers tussen de 12 en 15 jaar met voetballen gestopt. Logisch, gezien het giftige klimaat waarin kinderen het spel spelen, denkt Penson. Het giftige klimaat dat hij zelf ooit in stand hield. Eigenlijk zou ik het liefste mijn excuses aanbieden aan de spelers die ik destijds heb getraind, schrijft hij. Je zag hun plezier vervagen. Spelers zijn niet meer creatief. Ze reciteren de stof die ze hebben opgedreund gekregen. Dan leer je dus echt niets. Dan is er aan het einde van 8 jaar voetbaltraining niets meer over van die oorspronkelijke twinkeling voor het spel. En dus kwam hij een paar jaar geleden tot een inzicht. Een kleine aanpassing was niet genoeg. Als hij zelfstandige, creatieve voetballers wilde opleiden, dan had hij een compleet ander speelveld nodig. De perverse prikkel van de competitie moest eruit. Al wil hij 1 mogelijk misverstand direct wegnemen. Het zijn geen boomknuffelende, veganistische, biologische kamillethee drinkende pacifisten op voetbalschoenen, daar bij Lorient. Pas op, vervolgt hij. Winnen is niet verkeerd. Als we het veld opgaan, dan willen wij winnen. Elk kind is competitief, dat moet je ze niet ontnemen. En wij willen heel graag winnen. Het kan alleen nooit de graadmeter zijn voor vooruitgang. Het is de bekroning van goed spel en niet het doel ervan. Competitie spelen ze niet, maar competitief zijn ze wel. De jeugdteams spelen juist meer wedstrijden en tegen betere tegenstanders dan voorheen. Dat komt omdat de club volledige controle over het seizoen heeft gekregen. In plaats van de verplichte competitie in het weekend zijn er nu vriendschappelijke wedstrijden door de week. Tegen ploegen die zij uitkiezen, niet het competitieschema. Met alle voordelen van dien. We spelen niet meer tegen ploegen die veel zwakker zijn, zei Pinson. En niet meer tegen ploegen die veel sterker zijn. We spelen wedstrijden die passen bij ons niveau. En dat de ranglijst geen overweging of zorg meer is, dwingt ons en de spelers om onszelf goede vragen te stellen. Zoals, waar willen we goed in worden? Wat willen we vandaag uitproberen? Wat gaan we verbeteren? De spelers beslissen dat samen met de coaches. We kijken samen de video van wedstrijden terug en beslissen zo wat ons volgende leerpunt wordt. Een ander voordeel van zijn stap de competitie te verlaten, Lorient is niet meer gebonden aan spelvormen. 5 tegen 5, 8 tegen 8, 11 tegen 11. Ze spelen wat past en uitkomt. En ook leeftijdsgrenzen bestaan niet meer bij Lorient. Een vroegrijpe jongen van 12 kan met oudere elftallen meespelen. Een laatrijpe jongen van 14 met jongere elftallen. Precies zoals het uitkomt en wat nodig is. Dispensatie aanvragen bij de bond? Niet meer nodig. En een ander idee waar Pinson mee speelt? Kinderen soms indelen op gewicht in plaats van leeftijd of kwaliteit. Ook zetten ze kinderen van verschillende leeftijden soms bewust bij elkaar, zodat ze zich leren aanpassen aan jongere en oudere kinderen, net zoals op straat. Dat kan soms oneerlijk of ongelijk zijn, maar Pinson wil dat de kinderen onderling tot afspraken komen. Het grotere punt? Iedereen moet in zijn eigen tempo progressie kunnen boeken, zegt Pinson. Elke speler moet baas zijn over zijn eigen ontwikkeling. En dat hij zich geen zorgen maakt over dingen waarop hij toch geen invloed heeft. Lees de stress van de uitslag van de wedstrijd, de stand in de competitie en de mogelijkheid dat hij de opleiding moet verlaten. Want dat is het andere grote aspect waar Lorient zich mee wil onderscheiden. De intentie om elke jongen minimaal 4 jaar bij de club te houden. Uitzonderingen daar gelaten hoeft niemand te vrezen na een jaar alweer weg te moeten, zoals bij de meeste clubs het geval is. De meeste jeugdopleidingen sturen ieder jaar veel spelertjes weg. De vervangers zijn niet moeilijk te vinden. Je pakt simpelweg de beste spelertjes van je tegenstanders. Zeker. Uiteindelijk heb je dan een sterk elftal over. Maar heb je ze dan ook echt opgeleid? Nee. Jeugdopleidingen zijn, zoals Duits onderzoek uit 2014 duidelijk maakte, eerder mechanismes om spelers te selecteren dan om ze op te leiden. En Pinson wil een echte opleiding zijn. Hij wil een echte lange termijn investering doen dus. Omdat het risico van deze aanpak groter is, scout Lorient de spelers intensief. Een jongen wordt bekeken op allerlei tactische, fysieke en mentale aspecten. Over een langere periode speelt hij wedstrijden en trainingen mee, voordat de club hem opneemt in de opleiding. Maar niet alleen de speler, ook zijn gezin wordt gescout. Speelt de jongen voor zijn eigen plezier? Of oefenen zijn ouders druk op hem uit? Gedragen zijn ouders zich langs de lijn? Snappen ze onze aanpak? We voeden ouders niet op, maar we nemen hen wel mee in ons proces, zegt Pinson. En als ze daar niet bij aansluiten, dan wordt het voor ons allemaal lastig. Ten slotte, als de ranglijst niet meer het criterium is waarop trainers worden beoordeeld, waarop dan wel? Ons richtpunt is niet de ontwikkeling van de beste spelertjes, zegt Pinson. Wij kijken juist naar de ontwikkeling van de minste spelers, de spelers die in de problemen zitten. Het is ontzettend aantrekkelijk je alleen te richten op de succesvolste spelers en om je het succes van die spelers te herinneren. Voor alle duidelijkheid, Pinson weet ook niet zeker of zijn aanpak werkt. Op papier ziet het er goed uit, maar menselijke ontwikkeling blijft onvoorspelbaar. Wat hij wel weet, ik zie vooral dat we met z'n allen veel comfortabeler in onze schoenen staan. De coaches zijn ontspannender, de kinderen hebben meer plezier en ik volg mijn geweten. Ik denk dat het uiteindelijk meer oplevert. Hij weet dat er skepsis bestaat, maar hij weet ook dat andere clubs jaloers of geïnteresseerd naar hen kijken. Wij zijn een laboratorium en als wij succes hebben, dan zullen anderen volgen. Onlangs legde ik 2 deskundigen op het gebied van sportontwikkeling de casus van Lorient voor. Jean Côté, een Canadees onderzoeker en leidend expert op het gebied van jeugdsport, noemt het fantastisch dat Lorient een structurele poging doet om de negatieve gevolgen van een competitie tegen te gaan. Als jonge spelers met elkaar worden vergeleken op hun prestaties, zei Côté, leidt dit vaak tot minder zelfvertrouwen bij spelers die nog niet goed presteren. Ze ervaren minder plezier, wisselen van sport of stoppen zelfs. Met als gevolg minder talentontwikkeling. Je moet ze enthousiasmeren, zei Coté. Je moet ze aan het sporten blijven houden en ze succes laten beleven. Zelfvertrouwen is een belangrijke reden, volgens onderzoek van Coté, waarom sporters vaker tot bloei komen. Uit ander onderzoek blijkt dat uit kleinere plaatsen relatief veel topsporters voortkomen. Dat heet het geboorteplaatseffect. De verklaring in een notendop is dat kinderen uit kleine plaatsen meer tijd hebben zich te ontwikkelen. Immers, als er minder spelers zijn, is er minder strenge selectie op basis van prestaties. En dus ook minder kinderen die stoppen omdat ze zelfvertrouwen verloren. En dat geeft ruimte voor meer kinderen om zich te ontwikkelen. En dit zou ook bij Lorient kunnen ontstaan, zegt Coté. Mark O'Sullivan, een Ierse jeugdcoach die werkt voor de Zweedse topclub AEK Stockholm en promoveert op zijn werk daar, prijst het besluit van Lorient. Al was het maar omdat het afwijkt van het standaardmodel van voetbalontwikkeling waarvan hij gruwt. Zelf nam hij lang geleden afscheid van het idee dat je een toekomstige profspeler op jonge leeftijd kunt herkennen, om de simpele reden dat veel menselijke ontwikkeling niet lineair verloopt en dus amper voorspelbaar is. Niet één speler die jonger dan 12 jaar in de jeugdopleiding van AEK kwam, haalde het eerste team, zei hij. En dus heeft het weinig zin om die zogenaamd beste spelertjes met en tegen elkaar te laten spelen, zegt O'Sullivan. Neem de beste Zweedse speler van dit moment, Emil Forsberg. Hij werd op zijn 16e nog weggestuurd van de regioselectie. Of neem Zlatan Ibrahimovic, die kwam sowieso pas laat in beeld. Of Henke Larsson. Hij was nooit in beeld bij de bond als tiener. We moeten meer tijd stoppen in het ontwikkelen van talent en minder in het identificeren van talent. In het scouten dus, zei O'Sullivan. Er zijn diverse routes naar voetbalsucces. Maar in sommige landen, waaronder Nederland, weet ik, lijkt er nog maar één route te zijn, zei O'Sullivan. Via de opleiding van profclubs. Maar een generieke opleidingsroute om uniek talent te ontwikkelen? Dat is onzinnig, vindt O'Sullivan. De beste spelertjes van dat moment samenvoegen en ze met en tegen elkaar laten spelen, dat dient niet hun ontwikkeling. Het dient iets anders. De status van de club en de status van de coach. En precies die prikkel heeft Philippe Pinson weggenomen bij Lorient. Door uit de competitie te stappen hoopt hij vrijheid te scheppen voor echte ontwikkeling. De Franse voetbalbond, zegt hij, gaat die ontwikkeling tegen. De bond heeft geen geduld, kijkt niet naar potentie. Het bewijs? Een sterk geboortemaandeffect in Frankrijk. Van de selectie van het nationale onder-15 team, zei Pinson, is 85% geboren in de eerste 6 maanden van het jaar. Nou, dat zegt genoeg. Het zijn de fysiek sterkste jongens, maar niet de grootste talenten. Maar toch, op het eerste oog lijkt Frankrijk bepaald geen ziek voetballand. Later dat jaar werd Frankrijk en Rusland wereldkampioen voetbal. Maar voor Pinson is dat geen bewijs van de kracht van het Franse beleid. Hij ziet erin wat er mogelijk is, ondanks dat beleid. Laatst was Pinson met een jeugdteam in Parijs. Hij zag wel 30 potentiële Mbappé's rondlopen. Jonge versies dus van de jonge, fantastische spits van Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Het potentieel in de regio Parijs is krankzinnig hoog, zei Pinson. Maar momenteel elimineren wij 29 van die 30 potentiële Mbappé's. De Franse voetbalbond moet echt geen credits krijgen voor het succes van Mbappé. Die is zo goed geworden omdat zijn moeder topsporter was en omdat zijn vader coach is. Zonder die achtergrond was zijn talent er niet uitgekomen. Hij heeft het systeem overleefd. En met Lorient hoopt hij een begin van een verandering teweeg te brengen. Wat Lorient uniek maakt, is het lef van Pinson om een radicale stap te zetten. Maar de inzichten van Pinson zijn niet uniek. Een dikke stapel onderzoeken wijst op de kwalijke gevolgen van competitie. De KNVB weet dit ook. In een poging de gevolgen van de championitis tegen te gaan, schafte de KNVB dit seizoen de ranglijsten voor de jongste leeftijdscategorieën af. Geen ranglijst, geen kampioenschap, geen korte termijn prikkels. Dat was de gedachte. Maar de hardnekkigheid van het probleem bleek in maart, toen Ajax de volgende tweet de wereld instuurde. Time to party. Eerste titel van het seizoen is voor Ajax onder 9. Met eraan gekoppeld een video van de highlights van de 8-jarige kampioentjes. Blijkbaar was er toch een ranglijst bijgehouden, ondanks de afspraken. Door de trainers, via een WhatsApp-groepje, zo bleek bij navraag. Waardoor de mensen bij de KNVB zich achter de oren krapten. Als de invloedrijkste club van het land het KNVB-beleid al negeert, hoe moeilijk wordt het dan om de rest van het land ervan te overtuigen om de strijd tegen de champignonitis aan te gaan? Bedankt voor het luisteren. Ben jij al lid van De Correspondent? Onder het artikel vraag ik onze lezers naar hun gedachten. Lost de actie van Penson wat op? En ken jij voorbeelden van champignonitis in jouw omgeving? Leuk als je meepraat. Maak je ons nog niet mogelijk? Je kunt al lid worden van De Correspondent voor 7 euro per maand. Zo steun je onze podcast en krijg je toegang tot alle verhalen. Ga naar www.decorrespondent.nl. Dankjewel.